Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren Heren, die hemel en aarde uit niets geschapen heeft, die trouw behoudt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen gaan zingen uit de 130ste psalm, en daarvan het derde en het vierde vers. Ik blijf den Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord, ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En ook het vierde vers, het derde en het vierde vers van de 130ste psalm. stellen we ons allereerst onder de tucht van Gods heilige wet, om vervolgens te zingen uit de 55ste psalm, het eerste vers. O God, neem mijn gebed ter oren. En wat er verder volgt in vers 1 van 55. Vervolgens wordt u gelezen uit het Nieuwe Testament, het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 18e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 8. De schriftlezing, Lucas 18, vers 1 tot en met vers 8.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
En hij zeide ook een gelijkenis tot hen daartoe strekkende, dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Zeggende, er was een zeker rechter in een stad die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in die stad en zij kwam tot hem zeggende, doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet, maar daarna zeide hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heere zeide, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt, zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u, dat hij hun naast haastelijk recht doen zal, doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde?
Onze tekst volgt op de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. En dat is dus ook niet de strekking voor de prediking, maar de tekst voor de prediking vindt u hetgeen wat daarop volgt. Het tweede gedeelte van vers 8. Lucas 18, vers 8b. Deze woorden. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. Ter voorbereiding op de prediking willen we gaan zingen uit de 18e psalm. En daarvan de versen 2 en 15. De versen 2 en 15 van de 18e psalm. Ik riep tot de Heer in het midden der ellende, tot mijnen God, opdat hij hulp zou zenden. En ook het 15e vers. Daarom, o Heer, zal ik u eer bewijzen, bij het heidendom uw naam eerbiedig prijzen. Tweede en het 15e vers van de 18e psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 98ste psalm en daarvan het vierde vers. Hij komt om de aard te richten, de wereld in gerechtigheid. Vers 4 van 98, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, hoe zal het er zijn? Hoe tref ik het aan? Dat kan de vraag zijn als je ergens voor de eerste keer komt. Het kan ook je vraag zijn als je na verloop van tijd ergens weer terugkomt. Zo'n eerste keer als je misschien gaat naar een rampgebied, of als je onderweg bent naar je nieuwe werkplek. Maar het geldt ook als je na jaren terugkeert naar de plaats waar je eerst hebt gewoond. Dan ben je erg benieuwd wat je er allemaal vindt. Of voor jullie jongens en meisjes, als je een poosje ziek bent geweest en als je dan na een lange periode weer voor de eerste keer naar school toe gaat. Hoe is het er dan? Wat tref je er dan aan? Zal je met open armen worden ontvangen? En op school zullen je klasgenootjes blij zijn om je weer te zien? Staan ze überhaupt wel op je te wachten? Ja, dat is toch de vraag als je ergens komt. En dat is ook de vraag als je ergens weer terugkomt. Maar dat is nu ook de vraag die geldt en telt bij de komst van de Zoon des Mensen, de Heere Jezus Christus. Een vraag die Hij zichzelf stelt, maar een vraag die voor ons knelt. En dat brengt ons bij onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking: als de Zoon des Mensen komt. Drie vragen. De eerste vraag: wat doet Hij dan? De tweede vraag: wat zoekt Hij dan? En de derde vraag: wat vindt Hij dan? Als de Zoon des Mensen komt. Wat doet Hij dan? Wat zoekt Hij dan? En wat vindt Hij dan? Doch de Zoon des Mensen, als Hij komt. Als Hij komt. Is dat niet zeker dan? Is dat dan nog een vraag? Is het nog maar afwachten of Hij komt? Zo lijkt het misschien als we onze tekst wat oppervlakkig lezen. Want als laat immers nog heel wat ruimte open. Als jij ooit komt, dan. Als jij dit doet, dan. Wij gebruiken dat woordje als vaak als iets nog niet zeker is. We zijn misschien ook wel geneigd om zo te denken als het gaat over de komst van de Zoon des Mensen. Het heeft immers een hele poos geduurd. In de stilte der eeuwigheid had het geklonken. Zie, ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. In de tijd werd het bevestigd. Toen daar in het paradijs al die moederbelofte klonk. En ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. En daarna werd het talrijke keren herhaald. Verkondigd door de aartsvaders, gesproken door de profeten, getoond in de offeranden, afgebeeld in de ceremoniën van de wet. Maar hij kwam steeds maar niet. Het werd wachtenstijd, advent, een lange tijd, van Genesis 3 tot Lucas 2. Van de Hof van Eden tot in die kribbe in Bethlehemstal. Vanaf de moederbelofte totdat de dagen vervuld waren dat zij baren zou. Het duurde een lange tijd. En het duurt nu opnieuw een lange tijd. Vanaf de hemelvaartsdag tot op de huidige dag. Al meer dan 2000 jaar. Het roept dan toch ook de vraag op of hij wel komen zal. Toch staat zijn komst niet op losse schroeven. Die komst is niet omgeven met mitsen en maren. Zijn komst staat vast. En dat blijkt ook wel uit de woorden die de Heere Jezus hier gebruikt. We kunnen dat namelijk ook anders lezen. Doch de Zoon des Mensen als hij komt, of maar doch de Zoon des Mensen komende. En zelfs maar de Zoon des Mensen nadat hij gekomen is. Daar zit hij dus geen spoortje van twijfel in. Hij is al onderweg. We zouden het kunnen slaan op zijn eerste komst in het vlees, maar ook op zijn terugkomst op de wolken. En dat wordt nou onderstreept door de context van onze tekst. Want we moeten maar goed kijken waar onze tekst nou precies staat. De gelijkenis voorafgaande aan onze tekst staat namelijk in eschatologisch verband. In het slot van Lucas 17, vanaf vers 20 zeg maar, wordt er nou gesproken over de komst van het koninkrijk van God. En Lucas omschrijft dan hoe het eraan toe zal gaan in de aanlooptijd naar de dag, vers 30 van hoofdstuk 17, op welke de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. En die tijd, die wordt gekenmerkt door allerlei tekenen, en die wordt ook getekend door allerlei kenmerken. En daarom, vers 1 van hoofdstuk 18, we zouden dit eigenlijk door moeten lezen, hoofdstuk 17 en 18 aan één stuk door. Daarom, vers 1 van hoofdstuk 18, mogen de mensen in de dagen voorafgaande aan de wederkomst niet stoppen met bidden. En de Heere Jezus onderstreept dat dan met die gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Het was er één die deed aan God nog gebod. Eén zonder rechtsgevoel. En allen leden eronder. Zeker die arme weduwe. Weerloos en onbeschermd. Zij was in een conflict gekomen waarbij haar onrecht is aangedaan. Niemand die haar hielp. Niemand die haar beschermde. En daarom zocht ze haar recht bij die rechter, die immers was aangesteld om het recht te handhaven. Maar we hebben het gelezen. Die rechter deed niets met haar zaak. Het komt geen eens in behandeling. Hij legt het gewoon op de stapel. Het recht werd met voeten getreden. Maar die arme weduwe laat het recht niet zomaar op zijn beloop. Ze blijft die man die haar rechtszaak in handen heeft lastigvallen. Elke dag opnieuw. En die rechter, die wordt er op een bepaald ogenblik helemaal zat. En hij is zelfs bang dat die vrouw hem nog iets gaat aandoen. En daarom besluit hij die rechtszaak uiteindelijk toch maar te gaan behandelen. Weliswaar uit eigen belang, maar uiteindelijk toch de rechter spreekt recht. Nou, de bedoeling van die gelijkenis is duidelijk en tweeledig. Zoals die vrouw aanhoudt bij de rechter, zo moet een mens in het gebed aanhouden bij God. Maar het onrecht in de wereld roept nou om het ingrijpen van de hemelse rechter om recht te doen. Immers, God, en dat wist het volk van Israël, want ze kenden de psalmen, immers God is een rechter der weduwe. En nu is Israël, Gods volk, is als een weduwe. We lezen dat in Jeremia, Jeremia 51, waar het staat in het vijfde vers. Want Israël, nog Juda, zal in weduwschap gelaten worden van zijn God. En in Klaagliederen 1 staat het in het eerste vers. Hoe zit de stad zo eenzaam die vol volk was? Zij is als een weduwe geworden. Dus met die weduwe uit die gelijkenis van de onrechtvaardige rechter wordt Israël, Gods volk bedoeld. En dat is nou de diepere laag die ligt in deze gelijkenis. En als zij van alle kanten belaagd en bedreigd wordt door de vijand, klaagt die weduwe haar nood uit bij God de rechter en smeekt ze om hulp. En ze doet een beroep op God om recht te verschaffen en haar te verlossen van de vijand. Nu en al zelfs een onrechtvaardige rechter, als die zelfs hoort de roep van een arme weduwe, dan zal God, bij wie er geen onrecht te vinden is, die zal recht verschaffen aan zijn volk in de verdrukking. Vers 7. Zal God dan geen recht doen, zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Zeker weten dus van wel. Er komt een moment waarop die hemelse rechter recht gaat spreken. Ik zeg u dat hij hun haastelijk recht doen zal. Haastelijk, dat wil zeggen spoedig, plotseling. In één handeling zal die hemelse rechter recht spreken. En dan zal Gods volk, die arme weduwe, die zal worden verlost van haar vijanden. En dat is de heerlijke toekomst die uiteindelijk wacht. Het was al geprofeteerd door de profeet Jesaja, als we van hem lezen Jesaja 54... in het vierde vers, als hij het daar ook zegt. Maar gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten en de smaad uw weduwschaps zult gij niet meer gedenken, want uw maker is uw man. Dus nu nog bestreden, verdrukt en vervolgd. Nu nog belaagd door de vijand. Nu nog bezoedeld. Zo zal het zijn in de laatste dagen, in het eind der tijden. Het onrecht neemt hand over hand toe. Vervolging wacht. De goddelozen, die zullen de overhand krijgen. En ze zullen de rechtvaardigen wegzetten, treiteren, mishandelen, misbruiken. En het lijkt dat de mensen ongestraft hun gang kunnen gaan in het overtreden van Gods heilzame geboden en in het schofferen van die arme, weerloze weduwe, Gods volk. We zien het toch om ons heen gebeuren. In de wereld, in Nederland en zelfs op ons dorp. Het onrecht dat zegen viert. De geboden des Heren die met handen en voeten worden getreden. Gods volk dat in het nauw wordt gedreven. Ja, de kerk des Heren zal als een weduwe worden gebutst en worden gemangeld. En de roep die stijgt omhoog om recht. Ja, een roep om hem die alles recht zal zetten. Want die bede om recht is nou niets anders als de bede om de openbaring van de Zoon des Mensen. Voor hem zullen immers eens alle volkeren vergaderd worden. En hij zal recht spreken door de schapen en de bokken van elkaar te scheiden. En dat is nou het doel van zijn komst. Doch als de Zoon des Mensen als hij komt. En wat zal hij dan doen als hij komt? Hij zal komen om hulp te verschaffen. Hij zal komen om recht te spreken. Hij zal komen om alles recht te zetten. Hij zal komen om zo'n arme weduwe, het beeld voor het volk des Heren, om die te bevrijden. En hij komt als de hemelse rechter. Om een einde te maken aan al het onrecht. En dat maakt het nu tot Advent. De Zoon des Mensen is komende. Om het eenmaal recht te maken en recht te zetten. Wat hier door ons krom is gemaakt. En waar wij ons schuldig aan hebben gemaakt. Maar het roept dan wel de tweede vraag op. Wat hij doet, hij zal alles recht zetten. Maar die tweede vraag, wat zoekt hij nou? Dat is onze tweede gedachte. Wat zoekt hij? Want de Zoon des Mensen, die komt dus om alles recht te zetten. We zeiden al, dat is de achtergrond waar tegen onze tekst staat. Maar als hij komt, zoekt hij ook wat. Zijn komst is niet zonder reden. Hij heeft er een doel mee. Bijvoorbeeldje als je bedenkt, jongens en meisjes. Stel je voor dat jij druk aan het werk bent in de klas en je bent bezig om sommen te maken of andere opdrachten. En dan komt de meester of de juffrouw, die komt plotseling naar je tafeltje toe. En hij blijft daar wat staan bij je tafel en je voelt wel aan dat het niet zomaar is. De meester heeft er een bedoeling mee en hij pakt dan jouw schrift en hij kijkt erin of jij je werk goed hebt gedaan. Hij kwam dus naar je toe om te zoeken en te onderzoeken of je alles goed begrepen hebt. Nu als de Zoon des Mensen komt, is hij ergens naar op zoek. Maar wat zoekt hij nou? Probeer daar nou eens voor jezelf antwoord op te geven. Wat zoekt de Heere Jezus nu als hij komt naar de aarde? Wat zoekt de Heere Jezus nu als hij terugkomt op de aarde? Waar ziet hij naar uit als hij komt? Vele antwoorden kunnen gegeven worden. Zoekt hij naar mensen die staan voor de Bijbel van kaft tot kaft? Zoekt hij naar mensen die pal staan voor de waarheid? Zoekt hij naar mensen die vasthouden aan bepaalde tradities? Zoekt hij naar mensen die een bepaalde leer voorstaan? Inderdaad, stuk voor stuk zaken die zeker niet onbelangrijk zijn. Maar de Zoon des Mensen is vooral op zoek naar wat anders. Wat dan? We zien het in onze tekst staan. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op aarde. En vinden is hier niet een toevallig vinden. Zoals je dat kan hebben dat je op straat loopt en ineens ligt daar 2 euro voor je neus. Toevallig. Nee, het gaat hier om een vinden waar je bewust naar op zoek bent. Zoals het kan zijn als je broertje of je zusje kwijt is. Hij is ergens gaan spelen en niemand weet waar. En dat jullie met z'n allen op zoek zijn naar hem. Waar die kan zijn. Een heel gericht zoeken. Maar dat is het hier ook. Het is van hem een heel gericht zoeken. Maar wat zoekt hij dan? Nou, geloof. Dat is nu waar de Heere Jezus naar uitziet. Hij vraagt, is daar geloof? We moeten toch even goed kijken hoe het er staat. De Heere Jezus vraagt dus niet of we gelovige mensen zijn. Die zijn er ongetwijfeld. Mensen met religieus besef. Mensen die van alles geloven. De aarde is daar vol van. Urk is er vol van. Allemaal gelovige mensen. De kerk zit er vol mee. Allemaal zijn we mensen die geloven. Anders zaten we hier niet. Maar zo is het niet bedoeld. Het gaat hier uiteindelijk om wat ze geloven. En in de Statenvertaling komt dat er nou niet zo goed uit. Maar in de grondtekst staat eigenlijk letterlijk. Doch de Zoon des Mensen als hij komt, zal hij ook het geloof vinden op de aarde. Dus niet geloof in algemene zin, wat bij iedereen op een of andere manier wel aanwezig is. We geloven wel wat. Maar heel specifiek het geloof. En dat wijst terug naar het voorafgaande. En daarom hebben de Nadense Bijbel en de Willibot-vertaling het ook vertaald met dit geloof. Dat is dus het geloof dat de Zoon des Mensen verwacht als rechter, die recht zal verschaffen. Dat is dus het geloof in de komst van het Koninkrijk van God. Het gaat hier dus om het geloof in Christus en zijn wederkomst. Het gaat hier om het geloof in het Evangelie. En wat het ware geloof nou inhoudt. We kennen allemaal zondag 7. Waar die vraag ook wordt gesteld. Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis. Waardoor ik alles voor waarachtig hou dat ons God in zijn woord geopenbaard heeft. Maar het is ook een vast vertrouwen. Het welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Uit louter genade, alleen om der verdiensten van Christus wil. Daar gaat het om als het gaat om het geloof. Of als we denken, die bekende woorden van de apostel Paulus. Het geloof is nu een vaste grond der dingen die men hoopt. en een bewijs der zaken die men niet ziet. En dat geloof is nou de grote zaak waar de Zoon des Mensen naar uitziet. En wat dat geloof dan inhoudt? Nou, in dat geloof heeft een ziel zichzelf leren verfoeien. Hij moet zichzelf aanklagen vanwege zijn zonde en vanwege zijn ongerechtigheden. Het ziet de verdoemelijkheid in van eigen leven. En beschaamd moet het hoofd worden gebogen van alle bedreven zonden. En droefheid over de zonde kwelt het hart. Het geweten spreekt. De ongerechtigheden zijn blootgelegd. De schuld is aangewezen. Alle rechten zijn je afgenomen. Het enige recht dat er is, is het recht op de dood. Dat is hetgeen je hebt verdiend. Ja, want het geloof gaat nooit buiten de zelfkennis en de zelfveroordeling om. Maar het geloof richt zich ook altijd weer op Christus. Want in hem immers alleen ligt de gerechtigheid en het leven. En het is het geloof dat het nu houdt met Christus, bouwt op Christus en vertrouwt op Christus. En het geloof blijft hopen op Gods belofte die in Jezus Christus vast en zeker zijn. Het geloof, gewerkt door de Heilige Geest, verbindt een zondaar aan de Heere Jezus Christus. Juist omdat in Christus alleen de vergeving der zonden ligt. En omdat door Christus alleen verzoening mogelijk is met God. En dat bij Christus alleen de zaligheid is. Hij heeft daartoe immers zijn leven gegeven, tot een rantsoen voor velen. Hij heeft daartoe immers zijn bloed gestort aan het kruis van Golgotha. En het geloof is nu het middel waardoor een zondaar die door Christus verworven weldaden mag ontvangen. En het ware geloof bestaat uit twee zondaarsarmen die Jezus Christus als het ware om de hals vallen. Omdat hij twee open armen heeft uitgestrekt aan het kruis van Golgotha. Het ware geloof vlucht door de nood gedreven tot de Heere Jezus Christus. In het ware geloof draait het om Christus. Van hem is hun hoop. Op hem is hun verwachting. Het geloof leunt op Christus. Het geloof steunt op Christus. Het geloof zingt op het werk van Christus. En het geloof zakt op die borgerechtigheid van Christus. Het geloof verwacht het helemaal van de Heere Jezus Christus. En heeft ook helemaal genoeg aan de Heere Jezus Christus. En dat is het nou waar de Zoon des Mensen naar op zoek gaat. Als hij komt naar het geloof. Maar dat brengt dan ook bij onze laatste vraag. Wat vindt hij? Ja, wie zoekt die vindt, zeggen we. Maar geldt dat nou ook voor de Zoon des Mensen, als hij komt naar de aarde? Zijn zoekgebied is in elk geval niet beperkt. Hij speurt niet slechts in een afgebakend gebied. Dat blijkt wel uit de tekst. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. Hier wordt niet het woordje kosmos gebruikt, wat vaak vertaald wordt met wereld. Maar hier wordt een woord gebruikt waarmee de aardbodem wordt bedoeld. De grond waarop je kan staan, waarop je kan zitten, waarover je kan lopen. De aardbodem waarop wij wonen en leven. De aarde die we bebouwen en onderhouden. De aardbodem in zijn ganse omvang. Dus niet alleen Israël, ook Europa, Azië, Afrika, Latijns-Amerika, het Midden-Oost. Eigenlijk precies zoals Jesaja dat zei. Wend u naar mij toe, alle gij einden der aarde, en wordt behouden. Op zijn zoektocht slaat hij dus geen plekje over. Ook Urk niet. Hij komt naar de aarde. En hij doorwandelt die aarde. Voortdurend op zoek. Hij wil het vinden. Maar hij vond het niet bij zijn eerste komst. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. En over Nazareth staat het geschreven in Markus 6, dat hij zich verwonderde over hun ongeloof. In Chorazin was het geloof er niet. In Bethsaida was het geloof er niet. In Capernaum was het geloof er niet. En van Jeruzalem heeft de Heere Jezus het zelf moeten zeggen in Lucas 13... waar hij het zegt, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens onder de vleugelen vergaderd, en gij hebt niet gewild. Het was er niet. Het volk van Israël geloofde niet in hem en in zijn koninkrijk. Jaren, eeuwen hebben ze moeten wachten op zijn komst. Maar het duurde hen te lang. Ze hebben niet volhard in hun gebeden, zoals die weduwe. Ze hebben niet geworsteld om de realisering van Gods belofte. De verwachting was ingezonken. De hoop die was verdwenen. Het geloof was er niet. De Zoon des mensen vond het niet toen hij kwam op de aarde. Er was geen geloof. Er was geen uitzien naar hem. Er was geen verwachten van hem. Toen dus niet bij zijn eerste komst. En nu? Want dat is wel de prangende vraag voor u, voor jou en voor mij. En die vraag komt des te sterker op ons af als we de tekst ook goed lezen. Want eigenlijk staat er, maar de Zoon des mensen zal hij dan wel het geloof vinden op de aarde. Bij zijn eerste komst dus niet. Maar hoe zit het bij zijn tweede komst? Toen dus niet. Nu wel? Zit de aarde nu wel op hem te wachten? Verlangt de aarde rijkhalsend naar hem dat hij alles recht zal zetten? Als je om je heen kijkt, slaat de schrik er om je hart. Kerken sluiten hun deuren. Ledenaantallen nemen terug. Kerkverlating gaat ook Urk niet voorbij. Het kan je ook verdriet geven. Als je aan alles merkt hoe Gods woord steeds minder beslag legt op de mensen. En dat ook steeds meer zaken doordringen die haak staan op de wil en op het woord van God. En het wordt gewoon gevonden. Moet allemaal maar kunnen. We moeten mee met de wereld. En de wereld trekt meer en meer. Onze tijd en ons geld gaat eraan op. We doen mee. We hobbelen mee. En we leven voor deze aarde. En het schijnt voor velen dat de Heere Jezus toch niet zal terugkomen. Het duurt nu al zo lang. Van uitstel zal wel afstel komen. Ze leven voor beneden. Ze leven voor deze aarde. Want weet u, kerkverlating en wereldgelijkvormigheid zijn tekenen van de eindtijd. Advent duurt velen te lang. Ja, wachten is als een elastiek. Je kan het uittrekken, maar op een bepaald ogenblik knapt het. En het geduld is op. En het aanhoudend, volhardend geloof, wachten, bidden, is verdwenen. Het recht wordt in eigen hand genomen. Het onrecht en het ongeloof zegeviert. Men leeft voor zichzelf en men gaat voor eigen ik. En het wordt dunnetjes. Heel dunnetjes. Ook met dat ware volk van God. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook het geloof vinden op de aarde. En weet u, die vraag roept dan ook op tot zelfonderzoek. Ooit kwam hij, de Zoon des Mensen, naar deze wereld om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Maar hij komt terug. Niemand van ons weet wanneer. Hij komt terug op de wolken. Hij komt terug naar de aarde om te zoeken naar het geloof. Maar wat zal hij vinden? Wat zal hij vinden bij u, bij jou en bij mij? Is er op de bodem van het hart dat geloof? Dat geloof dat dag en nacht roept tot hem. Dat geloof dat vanuit de diepte schreeuwt tot God. Het geloof dat roept om de Zoon des Mensen die recht zal doen. Het geloof dat zichzelf verfoeit, maar in Christus alles vindt. Het geloof dat heeft geleerd terecht te kunnen bij God die uitkomsten geeft. Het geloof dat, al ben je ten einde raad, vastgelopen met jezelf, vastgelopen op de godsdienst, toch heeft geleerd dat God er raad mee weet. Het geloof dat in de nood van het zondaarsbestaan heeft leren uitgaan tot de Heere Jezus Christus. Het geloof waarbij Christus alles voor je is, omdat je zelf niets bent en niets hebt. Als dat er nou niet is. Als de Zoon des Mensen dat nou niet vindt bij u. Als de Heere Jezus dat nou niet bij je aantreft. Als hij niks bij je vindt. Geen hart dat zichzelf aanklaagt. Geen hart dat uitgaat tot de Heere Jezus. Geen hart dat verlegen is om Christus. Geen hart dat verlangt naar de terugkomst van de Heere Jezus. Als dat er allemaal niet is, ja, dan zal hij als de hoogste rechter recht moeten spreken als hij komt. En dan zal hij u moeten wegzenden. Dan zal hij u moeten sturen naar de plaats die bereid is voor de duivel en zijn trabant. En dan wacht u de eeuwigheid in de hel. Maar u, die door genade dat ware geloof beoefenen mag. U die geleerd hebt op de Heere Jezus te bouwen, Hem te vertrouwen en van Hem te houden. U waarbij de Heilige Geest het licht heeft laten vallen op de zonden in uw leven, maar ook zijn licht heeft laten schijnen op de Christus der Schriften. Kun je soms niet bang worden als je het hier leest? Doch de Zoon des Mensen, als Hij komt, zal Hij ook het geloof vinden op de aarde. Ik bedoel dat je dan bang wordt voor jezelf. Zal Christus, als Hij terugkomt, bij mij nog wel het geloof vinden? Zeker, er is geen afval der heiligen. En toch, hoeveel mensen hebben niet ooit voor in de kerk gestaan, belijdenis gedaan, ja worden gegeven en uiteindelijk gebroken met de kerk. Hoeveel mensen gingen niet als kind met vreugde naar de kerk, maar zien dan nooit meer een kerk van binnen. Hoeveel mensen zijn er niet die ooit aan de tafel des Heren hebben gezeten, maar nu verbitterd zijn afgehaakt. Hoeveel zijn er niet die met Demas de tegenwoordige wereld hebben liefgekregen? Als ik dan let op mijn eigen hart, en als je dan ziet wat er van binnen leeft in je hart, aan zonde, aan ongerechtigheden, aan boosheden, aan vuile gedachten, aan boze werken. Als je daarop ziet, kun je toch wel eens bang worden dat hij straks bij jou ook niets meer vindt. Juist omdat u hebt geleerd dat u zelf dat geloof niet vast kan houden. Herkent u misschien iets van die angst en van die zorg van binnen in uw hart? Weet dan dat die vraag van de Heere Jezus eigenlijk ook een verklaring is van de Heere Jezus. Want we zouden het ook nog zo kunnen lezen, maar de Zoon des Mensen, als Hij komt, zal Hij het geloof vinden op de aarde. Daar is dan het vraagteken vervangen door het uitroepteken. Waarom? Omdat het geloof een gave van God is. Omdat het geloof gewerkt is door de Heilige Geest. Omdat daar die biddende hoge priester is, die het zelf heeft gezegd: ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En hij staat er zelf voor in dat er het geloof zal zijn als hij terugkomt. En dat ze er zullen staan die verlangend uitzien naar de terugkomst van de Heere Jezus Christus, uitziende naar Hem, verwachtende Hem. Zeg, wat zou Hij nou bij u vinden? Wat zou Hij bij jou vinden als Hij terugkomt? Het is voor tweeën één. Ongeloof of geloof? En is dat dan misschien dat geloof, ook klein misschien nog, aangevochten ook, bestreden zeker, maar dat toch op Gods beloften heeft leren hopen. Het geloof in de gekruisigde Christus, die voor de zon de gang heeft gemaakt naar het kruis van Golgotha. Het geloof in Jezus de Christus. Want weet, er moet een antwoord opkomen. Doch de Zoon des Mensen Als hij komt, zal hij het geloof vinden in jouw hart. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, die vraag vanuit uw woord, dat die toch met ons mee zal mogen gaan, onderweg naar de kerstdagen. Toch de Zoon des Mens, als hij komt, zal hij dan wel het geloof vinden op de aarde. Ach Heere, kom onze ongelovigheid dan toch te hulp. Wij die altijd maar weer zo vast blijken te zitten aan deze aarde. En die altijd maar weer bezig zijn met onszelf. En het zoeken in onszelf. Heere, leer het ons nou eens af. Om zo enkel te bouwen en te vertrouwen. Op dat volbrachte werk van u, o Heere Jezus Christus. Als gij toch alles hebt gedaan om een zondaar met God te verzoenen. Heere, leer het ons dan af dat wij zelf bezig zouden willen gaan. Maar schenk, vermeerder dat geloof dat mag zakken en zinken op Christus alleen. Want wat een aanklacht is die vraag. Uiteindelijk toch ook een aanklacht omdat het toch ziende op die volkomen offerhanden van de Heere Jezus Christus zou moeten zijn, dat er dat geloof zou zijn. O Heere, verlicht het verduisterd verstand, open de blinde zielsogen voor allen bij wie dat geloof, dat waarachtige geloof er niet is. En als het bij uw volk en kinderen ook in tijden niet in beoefening kan zijn, geef dan toch door woord en geest dat het geloof er in beoefening mag zijn en de ziel weer mag leren uitgaan tot de Heere Jezus Christus, om in Hem alles te vinden wat nodig is voor in het leven en als het eens sterven wordt. We danken U voor Uw woord. We bidden U om vergeving voor al het zondige. We vragen om Uw hulp, ook voor de middag die voor ons ligt. Ook de kinderen die naar de zondagsschool gaan. En schenk zo alles wat we behoeven. We bidden het om Christus wil, uit genade. Amen. We willen nog zingen uit de 98e psalm, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade. En dit slaan als aardrijkseinden gade. Nu onze God zijn heil ons schenkt. Het heil dat de aard in het rond verheugt. Vers 2 van 98. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.